De eerste keer waar Jezus daarover spreekt is in Matteüs hoofdstuk 16. En ik zal eventjes de context even schetsen eerst en dan het gedeelte lezen waar Jezus deze woorden spreekt. Nou, Jezus is onderweg met zijn leerlingen en dan vraagt hij zijn leerlingen: hey jongens, wie zeggen de mensen dat ik ben? Oh, zeggen die leerlingen. Sommigen zeggen Johannes de Doper. Anderen zeggen, nee, de profeet Jeremia. Of Elia. Of iemand anders van de profeten. En dan zegt Jezus, ja, maar wat zeggen jullie? Wat ben ik? Wie ben ik? En dan is het Petrus die opstaat en die zegt, u bent de Messias. De zoon van de levende God. Bingo! Bullseye. En dan zegt Jezus tot Petrus, gelukkig ben jij Simon Barjona, want hij heette toen nog geen Petrus. Want dit is niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel. En dan gaan we lezen vanaf vers 18. Die tekst heb ik ook op de beamer. En ik zeg je, zegt Jezus, jij bent Petrus. En op die rots zal ik mijn kerk, ander woord is gemeente, het Griekse woord is ecclesia, bouwen. De poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. Ik zal je de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven. Alles wat je op aarde bindend verklaart, zal ook in de hemel bindend zijn. En alles wat je op aarde ontbindt, zal ook in de hemel ontbonden zijn. En daarop verbood hij de leerlingen ook maar tegen iemand te zeggen dat hij de Messias was. Wat bedoelt Jezus hier? In dit gedeelte heeft de Heer Jezus een specifieke opdracht, boodschap voor Petrus. Het is duidelijk, Petrus is geïnspireerd door de Heilige Geest, hè, dat hij deze woorden heeft uitgesproken, u bent de Messias, de Zoon van de levende God. En dan zegt Jezus, jij bent Petrus, Petros, en op die rots, Petra, zal ik mijn kerk, gemeente, bouwen. Bijbeluitleggers hebben wel nagedacht over, wat bedoelt Jezus nou hier? Op die rots zal ik mijn kerk, mijn gemeente bouwen. Nou, dat is toch duidelijk? Dat is toch Petrus? Hè? Jezus maakt een woordspel hier in het Grieks. Is dat, jij bent Petrus, Petros. En op deze rots, Petra, zal ik mijn gemeente bouwen. In het Aramees, de taal waarin Jezus heeft gesproken, is het nog duidelijker. Want er is er maar één woord. Dat is Kefa. Op deze Kefa zal ik mijn gemeente bouwen. Petrus heeft een unieke rol. Hij ontvangt de sleutels van het koninkrijk. Zal ik zo nog iets over zeggen. Hij treedt als woordvoerder op van de apostelen. Dit is ook de kernuitleg binnen de Rooms-Katholieke Kerk met betrekking tot de visie op Petrus als fundament van het apostolisch leiderschap. Anderen, dat is meer vanuit de protestantse hoek, die zeggen, ja, het is Petrus' belijdenis wat het fundament is. Hier staat de rots op wat Petrus zojuist heeft uitgesproken. Wat heeft hij uitgesproken, die Petrus? U bent de Messias, de Zoon van de levende God. De nadruk in deze context ligt heel duidelijk op die openbaring. Dit heeft mijn Vader u geopenbaard. Nou, elders in het Nieuwe Testament is Jezus zelf het fundament, niet een mens. Niemand kan een ander fundament leggen dan Jezus Christus. Het is heel duidelijk, hij is het fundament van zijn gemeente. En Petrus zelf noemt hem ook een levende steen waarop gelovigen gebouwd worden. De hoofdgedachte is heel duidelijk, de gemeente wordt gebouwd op het apostolisch getuigenis dat Jezus de Messias, de gezalfde van God is. Anderen die hebben ook nog wel uitgelegd, toen Jezus deze woorden sprak, die rots, dat is Jezus zelf. Hij heeft toen daar zichzelf verwezen. En op deze rots, ga ik mijn gemeente bouwen. Er zit waarheid in elk van deze uitleggingen. De rots is heel duidelijk. Petrus, hij krijgt niet voor niks die naam als rots. Maar dan wel vanwege zijn belijdenis die hij uitspreekt, gefundeerd op de Heer Jezus Christus. Heel belangrijk dat die openbaring, dat Jezus de Messias, de gezondene van God is, dat dat het fundament is van ieders leven. En van ons als gemeente. Van de gemeente van Jezus Christus. Jezus, die zegt nog meer. Ik zal u de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven. Dus van het koninkrijk van God. Nou, sleutels in de Bijbel staan voor toegang verlenen of juist toegang weigeren. Betekent ook verantwoordelijkheid hebben, beheren. He, als je de sleutel van het kantoor hebt of van de kluis, dat is een belangrijke iets wat je dan in handen hebt. Ik weet niet of jullie dat hebben. Ik ben heel zuinig op mijn sleutels. Die zitten meestal hier in mijn linkerzak. En door de tijd heb ik wel eens een grapje naar Corine gemaakt. Corine, je mag alles van me hebben. Ik kan alles van me lenen. Behalve mijn sleutels. Hoe kom ik daar nou bij? Nou ja, je kent dat in het dagelijks leven. En dan vraagt Corine, ik kan mijn sleutels even niet vinden. Mag ik jouw sleutels even hebben? Natuurlijk, mag je mijn sleutels even lenen. En dan later vraag ik ernaar. Corine, mijn sleutels? Waar heb ik die ook alweer? In welke tas? In welke zak? In welk laadje? Dus toen heb ik op een gegeven moment die uitdrukking van, nou Corine, je mag alles van me lenen, maar behalve mijn sleutels. Sleutels zijn heel belangrijk. Het is wel leuk om gewoon eens een weetje. In Jesaja 22 is dat. Daar wordt ook gesproken over de sleutel van het huis van David. En dat wordt gekoppeld aan bestuurlijk gezag namens God. En er wordt gesproken over een ambtenaar, een hofmeester aan het hof van Ischia. Hij was een paleisbeheerder en hem wordt gezegd, ik zal hem, Eljakim, de sleutel overhandigen van het huis van David. Wanneer hij open doet, kan niemand sluiten. Wanneer hij sluit, kan niemand openen. Dat is een heel belangrijk, de positie die deze persoon in het Oude Testament had. En het is bekend dat hij ook in de onderhandelingen een cruciale rol speelde met Assyriërs toen er oorlog was met Israël. En we zien ook dat Petrus in het Handelingen bijvoorbeeld, heel duidelijk de deur van het evangelie opent naar de mensen toe. Want wie staat erop op de Pinksterdag? Wanneer de Heilige Geest wordt uitgestort naar Jezus Hemelvoort, dat is Petrus. Hij opent de deur, hij brengt het evangelie en meer dan 3000 mensen komen tot geloof en worden gedoopt die dag. En dan in Handelingen hoofdstuk 10 lezen we dat Petrus een visioen krijgt over een laken met allemaal dieren, onreine dieren, die een Jood niet mag eten, maar er wordt heel duidelijk de instructie gegeven, eet! En hij zegt, nee, zegt Peter, ja, eet, de Heer heeft een boodschap. En dat is de inleiding, de openbaring, om dan naar het huis van Cornelius te gaan, een Romeinse hoofdman, een niet-Jood, om daar het evangelie te brengen. En zijn heel zijn huis komt tot geloof. In Handelingen hoofdstuk 8 is het ook Petrus die daar ook weer ingezet wordt. Alleen in samenwerking met Filippus en Johannes ook om naar de Samaritanen het evangelie te brengen. Het is Filippus de evangelist die het woord brengt. En wie wordt er afgevaardigd vanuit Jeruzalem om te bekijken, ja maar die Samaritanen komen op te geloof. Wat gebeurt daar? Het is Petrus en Johannes die worden afgezonderd en daar naartoe gezonden. En Petrus is degene die op een gegeven moment ook vraagt, zijn jullie al gedoopt met de Heilige Geest? Nee, wat is dat? En toen werden ze allemaal vervuld, gedoopt met de Heilige Geest. Net zoals de eerste discipelen op de Pinksterdag. En dan komen we bij de tekst over het binden en het onbinden. En daarvoor wil ik jullie meenemen naar een ander hoofdstuk in Matteüs. Matteüs hoofdstuk 18. En dat gedeelte wil ik ook lezen. En dan lezen we gelijk even de context waarin wordt gesproken over dat binden en ontbinden, waar ik straks op terug zal komen. En dan staat er in Matteüs 18 vanaf vers 15, als je broer of zus tegen je zondigt, moet je die persoon onder vier ogen daarop aanspreken. Als hij luistert, heb je hem teruggewonnen. Luistert hij niet, haal er dan één of twee anderen bij, want een aanklacht is rechtsgeldig met een verklaring van tenminste twee getuigen. Als hij ook naar hen niet luistert, leg hem dan voor aan de gemeente. Weigert hij ook naar de gemeente te luisteren, behandel hem dan als een heiden of een tollenaar. En dan gaat Jezus door. Ik verzeker jullie, hij heeft het tot zijn leerlingen, alles wat jullie op aarde bindend verklaren, zal ook in de hemel bindend zijn. En alles wat jullie op aarde ontbinden, zal ook in de hemel ontbonden zijn. Ik verzeker het jullie nogmaals, als twee van jullie op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren. Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden. Jezus zegt hier een aantal belangrijke dingen die met elkaar te maken hebben. De context is heel duidelijk van dat binden en onbinden in de context van gezag die we hebben om ook zonde aan te spreken. Als iemand tegen je zondigt, laat het niet zomaar gebeuren, maar onderneem actie. Doe het in de juiste gezindheid, heel belangrijk, maar dat doe je om de ander de gelegenheid te geven om zich ervan te bekeren, om vergeving te laten stromen. En dan staat er ook een vervolg, weigert iemand, neem nog iemand mee, desnoods twee personen, maar blijft iemand volharden in zonde, leg het dan voor aan de gemeente. Dus er is een bepaalde voortgang daarin, een volgorde. Dit gedeelte over binden en onbinden staat ook in de context van samen bidden. Ook heel belangrijk. Samen bidden tot de Vader in de hemel. En de Vader in de hemel, die hoort het gebed dat samen wordt opgezonden. En dat staat ook nog eens in de context van waar twee of drie mensen in mijn naam, in de naam van Jezus bij elkaar zijn, ben ik in hun midden. Dus het is heel duidelijk in de context van waar Jezus aanwezig is. Waar Jezus centraal staat. Waar zijn input belangrijk wordt geacht. Het staat dus in de context van gemeenschappelijk onderscheidingsvermogen van leerlingen van de Heer Jezus. Niet alleen van één persoon, maar samen. En wel in gebed, in eensgezindheid, in liefdevolle zorg voor elkaar, waarin Jezus actief aanwezig is. Wat je misschien is opgevallen, dat er staat, als iemand tegen jou zondigt. Het gaat dus in de eerste plaats over als iemand over jouw grenzen heen gaat, waar jij dan een verantwoordelijkheid hebt om daarin gewoon liefdevol een grens te trekken, het aan te kaarten, open te zijn. Wat is er gebeurd? Waarom deed je dat? Weet je wel, op die manier om de ander de gelegenheid om zich te bekeren. Nou gebeurt het natuurlijk ook wel eens dat je iemand, zie je zondigen of hoor je dat hij zondigt of in zonde leeft of wat dan ook. Wat moet je dan doen? Dan is het ook heel belangrijk om het in liefde aan te spreken. En dat daar een volgorde ook is van, er zijn wel eens brokken gemaakt, gewoon in het lichaam van Christus, waar mensen direct begonnen in de veroordeling, als je dit doet, ga je naar de hel. Als je zo leeft, waardoor mensen ook af kunnen haken. Vanwege de toon waarmee iets gezegd wordt. Dus daarom is het heel belangrijk dat we in de gezindheid van Jezus en heel duidelijk beseffen van, hey, zeker als het niet is tegen jou gezondigd, maar heel duidelijk ook ja, het aan te kaarten, anderen bij te betrekken in een atmosfeer van gebed, in heel duidelijk afhankelijk van de Heer Jezus. Binden en ontbinden is een rabbijnse taal uit de tijd van de Heer Jezus. Binden betekent iets als verboden verklaren. Ongeldig of uitgesloten verklaren. Ontbinden, iets toestaan, vrijspreken, herstellen. En in de rabbijnse taal gaat het over gezag, over leer, moreel onderscheid, toelaten tot een gemeenschap, vergeving en herstel. En wat natuurlijk ook wel bijzonder is, ik verzeker jullie, alles wat jullie op aarde bindend verklaren, zal ook in de hemel bindend zijn. En alles wat jullie op aarde ontbinden, zal ook in de hemel ontbonden zijn. Petrus en de leerlingen van Jezus mogen op aarde zichtbaar maken wat God in de hemel al besloten heeft. Mag het toepassen, datgene wat in Gods heilplan ja, vrijgezet is door het offer van de Heer Jezus, toen hij stierf aan het kruis voor ons en opstond uit de dood. Ja, maar dit is toch voor Petrus, dit is toch voor de eerste leerlingen, deze woorden. Nou, wat zegt Jezus bij de grote opdracht? Ga dan heen en maak alle volken tot mijn discipelen of leerlingen, hetzelfde woord. En leert hen onderhouden al wat ik u bevolen heb. Dus ook dit gezag wat gegeven wordt aan de leerlingen is doorgegeven tot de dag van vandaag aan volgelingen van Jezus met een autoriteit om te binden en te ontbinden. Nou, wat kunnen we daaronder vatten? Hoe deed Jezus dat in zijn bediening? Jezus die komt een verlamde tegen, Matthäus 9. En wat zegt hij? Wees gerust. Een andere vertaling zegt, houd moed. Mijn kind, uw zonden zijn u vergeven. Dat is heel duidelijk in de praktijk toepassen van ontbinden. Jezus maakt een man los van schuld. De geestelijke leiders in die dagen, die stijgerden. Hoe kan Jezus zonde vergeven? Dat kan God toch alleen? Jezus neemt een religieuze blokkade weg en geeft weer toegang voor deze persoon tot de gemeenschap van mensen en genezing volgt. Dan in Lucas 7, een zondige vrouw, ook daar zegt hij, uw zonden zijn u vergeven. Ga in vrede, ook hier heel duidelijk, het ontbinden in de praktijk, in het leven van Jezus, in zijn bediening. Maar ook met betrekking tot wettische lasten doorbreken, een vorm van ontbinden. De Sabbat. Jezus zegt, ik ben Heer over de Sabbat. Hij bevrijdde in die tijd de Sabbat van wetticisme, doorgevoerde regeltjes. Hij staat toe wat religieuze leiders verboden. Hij laat zien, de wet is er om te dienen. Ook met betrekking tot rein en onrein voedsel. Jezus zegt in Markus 7, zo verklaarde hij alle voedsel rein. Even tussendoor, het is natuurlijk wel belangrijk om op je eten te letten. En te kijken van, nou ja, want ook daarin geeft de Bijbel best wel lessen. Maar heel duidelijk, de autoriteit die Jezus hier heeft. Jezus confronteert ook zonde. Bijvoorbeeld bij de geestelijke leiders, de fariseeën in die dagen en de schriftgeleerden. Hij heeft heel wat wee-uitspraken. Hij zegt bijvoorbeeld, wee, ze bundelen alle voorschriften tot een zware last en leggen de mensen die op de schouders, terwijl ze zelf geen vinger uitsteken om die te verlichten. Al hun daden zijn erop gericht om door mensen gezien te worden. Jezus benoemt de zonde scherp. geestelijke misleiding wordt vastgezet als gevaarlijk. Jezus hier aan het binden. En wat denk je van de tempelreiniging? Waar hij de geldwisselaars de tempel uitdrijft. Mijn huis zal een huis van gebed zijn. Ook daar is Jezus aan het binden. Misbruik van heiligheid wordt gestopt. Jezus stelt duidelijk een grens. Economisch onrecht wordt ontmaskerd. Dan is daar nog het voorbeeld van de overspelige vrouw. Een vrouw wordt op overspel betrapt en wordt bij de Heer Jezus gebracht. De bedoeling van degene die dat deden was om Jezus te verzoeken. Maar Jezus, door zijn aanpak, die zegt op een gegeven moment, ook ik veroordeel je niet, ga heen en zondig niet meer. Hier zien we zowel het onbinden als het binden tegelijk. Jezus veroordeelt deze vrouw niet, maar bindt haar gelijk vast aan het volgende, ga heen en zondig niet meer. Dit is misschien wel het zuiverste voorbeeld van beide samen. En Jezus is degene die de toegang van het koninkrijk opent voor zondaren. Amen. Ik ben niet gekomen om rechtvaardig te roepen, maar zondaars. Jezus eet met wie uitgesloten zijn. Hij herstelt waardigheid. Hij opent het koninkrijk voor degene die zich omkeert, voor degene die zich bekeert. En dan de apostelen. Hoe gingen die om? Want het woord binden, onbinden vind je verder niet in de Bijbel. In het Nieuwe Testament. Maar wel deze toepassingen daarvan. Wat dat inhoudt in de praktijk. Nou, ik heb al genoemd Petrus. Op de eerste Pinksterdag in Handelingen hoofdstuk 2. Wat zegt hij tot de menigte die geluisterd heeft, die in zijn hart getroffen heeft. En zegt van, wat moeten wij dan doen? Nadat ze het evangelie hebben gehoord. En wat zegt Jezus? Bekeer je en laat je dopen. Dan zul je vergeving van zonden ontvangen. Hier wordt heel duidelijk het woord ontbinden gebruikt. Niet letterlijk, maar gewoon door deze termen te gebruiken. Schuld wordt losgemaakt. Mensen krijgen toegang tot het koninkrijk. Vergeving wordt uitgesproken in Jezus' naam. Dan nog een voorbeeld uit het boek Handelingen, hoofdstuk 5. Dat is ook wel best weer bijzonder. Petrus confronteert een echtpaar, Ananias en Safira. Zij hebben gelogen. In die dagen was het zo dat heel wat volgelingen van Jezus, nieuwe volgelingen van Jezus, die hadden het op hun hart hun huis te verkopen, hun akker te verkopen en het geld, de opbrengst ervan, bij de leiders van de gemeente te brengen. En dit echtpaar, Ananias en Safira, deden net of ze alles gaven. Maar ze hielden wat achter. En dat had op zich helemaal geen probleem gehad, maar ze deden voorkomen of ze alles gaven. Met als gevolg, Petrus ontmaskert hun leugen, gewoon geleid door de Heilige Geest. En beide sterven op die dag. Dat is wat. Zowel Ananias als Safira. Zonde is een vorm van binden. Zonde wordt niet goed gepraat. De gemeenschap van gelovigen wordt beschermd. Gods heiligheid wordt bevestigd. Dit is geen willekeurige straf, maar heel duidelijk zichtbaar maken van Gods oordeel in die nieuwe gemeente. Ik wil er straks, als ik tijd heb, nog iets kort over zeggen. En dan Petrus in het huis van Cornelius, de Romeinse hoofdman, ook een voorbeeld van ontbinden, waar dit huis tot geloof komt. En wie was ik dat ik God had kunnen tegenhouden om hen ook te redden? Wat wordt hier ontbonden? Oude religieuze grenzen worden losgelaten. Heidenen worden volledig toegelaten. En er worden geen extra voorwaarden opgelegd. Nou, net hebben we al het voorbeeld gezien uit Matteüs hoofdstuk 18. Over het gemeenteleven, hoe je om moet gaan met als er zonde is. Hoe dan op te pakken. Iemand aan te spreken. En de volgorde die daar is, dat is heel duidelijk een voorbeeld van binden. En als iemand tot berouw komt, is dat een vorm van onbinden. Dan wordt men vrijgesproken. Dan is daar vergeving, dan is een reiniging. Dus dit is heel duidelijk een uitwerking van dat binden en ontbinden. En dat wij met elkaar gewoon die autoriteit hebben gekregen als gelovigen om op die manier te handelen, maar ook te bidden. Je zult het misschien ook zelf wel eens meegemaakt hebben. Iemand zit in de put. Iemand worstelt met aanklacht. Ben ik wel goed genoeg? Werd ik wel een kind van God? Ik twijfel. En waar je begint te bemoedigen vanuit het woord van God. Van ja, maar je hebt toch gekozen voor de Heer Jezus. In wie geloof je? Nou, in de Heer Jezus. Geloof je dat hij voor je zonde gestorven is? Ja, dat geloof ik. Dat betekent dat je vergeven bent. Dat betekent dat je een kind geworden bent van God. Dat hij met liefde naar je kijkt. Dat je deel bent geworden van het koninkrijk van God. Dan ben je eigenlijk aan het binden en ontbinden. Dat is eigenlijk de autoriteit die je dan hebt. En na zo'n gesprek kan iemand opeens weer blij zijn. Het pakt je. Want dat is de waarheid van Gods woord. Het toepassen van het woord van God. Op die manier. Wat een voorrecht hebben wij toch. Als gelovigen, als volgelingen van de Heer Jezus Christus. Ik heb even een samenvatting gegeven van binden of onbinden. Binden is zonde benoemen. Dat betekent heel duidelijk, je stelt een grens. Hey, dit is zonde. Tegen mij of tegen iemand anders. Je stelt grenzen. Onwaarheid, leugen wordt gecorrigeerd. Op die manier bescherm je ook de gemeenschap, de lokale gemeente, het lichaam van Christus. Binden is ook bepaalde lasten bevestigen die God oplegt. God vraagt wel degelijk dingen van ons. En dat heel duidelijk ook uitspreken. Ontbinden, vergeving uitspreken. Vergeving is zo belangrijk in het koninkrijk van God. Als wij onze zonde belijden, als wij vergeving vragen en wij vergeving schenken, dat is een vorm van ontbinden. Ontbinden is ook toegang verlenen. Je bent welkom. Je mag erbij horen. Je bent een broer en zus in het geloof. Dat is een vorm van ontbinden. Of toegang verlenen tot het koninkrijk van God. Als iemand zijn leven toewijdt aan de Heer Jezus. Die laat zich dopen. Hè, dan is daar heel duidelijk de toegang tot het koninkrijk van God. Je bent deel geworden van de familie van God. Halleluja. Of vrijheid bevestigen. Mensen kunnen onder de invloed zijn geraakt van invloeden van duisternis. En dan is er zoveel kracht in de naam van Jezus, dat je iemand met de autoriteit die je hebt gekregen losmaakt daarvan. En ook zelf kun je je losmaken van duisternis. Door gewoon te kiezen voor Jezus, zonde te belijden, afstand te nemen, de waarheid toelaten in je leven. En ontbinden is ook de gemeenschap herstellen. Of lasten wegnemen die God niet oplegt. Lasten wegnemen die God niet oplegt. Een vorm van ontbinden. Binden en ontbinden is het zichtbaar maken op aarde wat God in de hemel al waar en geldig verklaard heeft. Halleluja. Ook in ons gebed kunnen we binden en ontbinden. Zonder zelfs die woorden te gebruiken. Bij ontbinden geef je ruimte aan Gods bevrijdende kracht. Halleluja. He, dat schuld wordt losgelaten. Dat leugen zijn grip verliest. Dat angst wijkt. Dat genezing en herstel doorbreekt. Dan ben je aan het ontbinden. Daar waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. Je laat je leiden door de Heilige Geest. Je hebt autoriteit om vrijheid uit te spreken, om te ontbinden. En dat kan je ook doen gewoon over personen die je op je hart krijgt van de Heer. Of nou familieleden zijn, of broeders en zusters, of mensen die buiten het Koninkrijk van God nog staan. He, dat je dat uitspreekt in de geestelijke wereld. Want onze woorden hebben kracht. Dood en leven zijn de macht van de tong. He, het belang van ons belijdenis, van onze woorden. We kunnen ook binden in het gebed. Begrenzen wat God niet wil laten doorgaan. Begrenzen wat God niet wil laten doorgaan. Dat zonde geen ruimte krijgt. Dat misleiding wordt gestopt. Destructieve patronen worden begrensd. Kwaad geen vrij spel krijgt. En dan is het echt ook belangrijk dat je daarin laat leiden door de Heilige Geest. Dat doen we niet zomaar wild lukraak. Van oh, dit lijkt me wel leuk en dat lijkt me wel leuk. Nee, het is heel belangrijk dat we in ons gebed beseffen, persoonlijk, maar ook als we gezamenlijk zijn. Sowieso, de Heer is in jouw binnenkamer. Halleluja, daar heb ik laatst ook iets over gedeeld. De Heer is in jouw binnenkamer, hij ziet jou, hij hoort jouw gebed. Dit gedeelte gaat met name, in Matthäus hoofdstuk 8, als je ook met elkaar bidt. Het gemeenschappelijk gebed, dat is een andere dimensie, dat is ook heel krachtig en soms nog krachtiger. Als je samen iets begeert en de Vader in de hemel zal je ervoor belonen, die zal je ten deel laten vallen. Dat is heel belangrijk. Want, en dan zegt Jezus, daar ben ik ook in jullie midden. Besef dat ik in je midden ben. En dat je dan op die manier je laat leiden de Heilige Geest. Waar je op een gegeven moment geloof voor hebt. Ik heb het wel eens gezegd, ik krijg af en toe geloof in het gebed. Dat situaties in deze wereld waar corruptie is, waar misdaad is, dat die aan het licht komen. Dat heb ik niet elke dag, maar af en toe heb ik dat. Persoonlijk of in een groepsgebed. En dan heb ik het geloof om dat uit te spreken. En dan geloof ik, dat is ook een soort van binden en ontbinden, dat het ontmaskerd zal worden. Dat het in het licht zal komen. Dat mensen tegen de lamp gaan lopen. Ze denken, hoe kan dat nou? Ik had het zo goed proberen te verbergen. Hoe kan dat nou aan het licht komen? Ja, ik weet het wel. God grijpt in. Dus dat is een bepaald geloof wat ik af en toe heb. Nou, dat is een vorm van dat binden en ontbinden, wat je dan hebt. Dat onrecht aan het licht komt. Waar zonde gestopt wordt. Waar kwaad geen vrij spel krijgt. We kunnen bidden als er conflicten zijn. Dat de Heer losmaakt wat vastzit. Aan boosheid of eigen gelijk. Dat men open is voor vergeving. Dat men open is om over dingen te praten. Allemaal vormen van gebed die je eigenlijk ook kan koppelen aan binden en ontbinden. En tenslotte, iets wat mij opviel. Degene die deel zijn van de gemeente, die horen dat ik af en toe de term ecclesia gebruik. Ecclesia betekent kerk of gemeente. Het Griekse woord in het Nieuwe Testament. Waar Jezus dan spreekt tot Petrus. Op deze rots zal ik mijn gemeente, mijn ecclesia bouwen. Nou, daarin heeft Petrus een belangrijke rol gespeeld. Dat zien we in de Bijbel. Die belijdenis van Petrus is erg belangrijk. Waar hij heel duidelijk de openbaring heeft gekregen. Dat Jezus werkelijk het fundament is. Dat is heel belangrijk. Zijn gemeente wordt erop gebouwd. En Het is fijn om hier zo met elkaar te zijn, om gemeente te zijn op de zondagen. Maar wil je doorgroeien, dan is het ook belangrijk om deel te zijn van een kleinere groep die op een ander moment ook eens bij elkaar komt. Om persoonlijk erover te praten, om met elkaar te bidden, om dingen te delen. Dat hoort ook bij het gemeente zijn. Dat hoort ook bij het ecclesia zijn. Ik zag een paar leuke foto's van afgelopen vrijdag van de Connectavond voorbij komen. Dat is bemoedigend. Waar de vrouwen bij elkaar waren, er wordt God aanbeden. Er wordt ook nog iets leuks met elkaar gedaan. Er is een stukje gezelligheid. Dat hoort bij het gemeente zijn. Heel belangrijk. Waar wil ik naartoe? Ik was even benieuwd. Waar wordt in het boek Handelingen voor het eerst dat woord van ecclesia gebruikt? Dus ik dacht, nou ja, hoofdstuk 2, de Pinksterdag, de geest wordt uitgestort, 3000 mensen komen tot geloof, laten zich dopen, ze hebben alles gemeenschappelijk, ze bidden met elkaar, er is onderricht van de apostelen, er is avondmaal met elkaar in de huizen. Nou, dan zal toch best het woord gemeente voor het eerst genoemd worden. Nee hoor, niet in hoofdstuk 2. Nou, hoofdstuk 3 dan? Nee. Hoofdstuk 4 dan? Nee. Weet je waar het voor het eerst gebruikt wordt? Handelingen hoofdstuk 5. Dat is het gedeelte wat ik net verwoordde van Ananias en Sapphira. Hè? Wordt het daar voor het eerst genoemd? Ja. Ik zal je even meenemen. Daar staat dan, ik moet even kijken of ik de juiste tekst kan vinden. Ja, dat is in Handelingen hoofdstuk 5, dat gedeelte. En daar staat dan, ik kan het even niet zo schouw vinden, welk vers het is, maar dat vrees, ontzag, kwam over de gemeente nadat Ananias en Sapphira vanwege hun leugen, vanwege hun bedrog die dag stierven. Toen kwam de vrees over de hele gemeente. Er zijn natuurlijk een aantal aspecten in het gemeente zijn gewoon heel belangrijk. He, dat er onderricht is, dat er gemeenschap is, dat er gebed is, dat er tekenen zijn. He, bezit wordt gedeeld, wordt gegeven. He, dat lezen we allemaal in de voorgaande hoofdstukken. Maar wat hier naar voren komt, is ook heel duidelijk de heiligheid van God. We kunnen God niet bedriegen. Dus daarom is dit is altijd een belangrijk hoofdstuk voor mij ook geweest van zorg dat je eerlijk bent. Want ja, God vraagt dit van ons, om eerlijk te zijn. Want Ananias en Sapphira moesten het zelfs in die eerste gemeente bekopen met hun leven. Dus hier komt heel duidelijk het naar voren, de betekenis van het is ook een heilige vergadering. Ecclesia is samengebouwd uit twee woorden. Ek is uit, ecclesia is bij elkaar geroepen. Degenen die bij elkaar geroepen zijn door God, die vormen zijn gemeente, die vormen zijn heilige vergadering waar hij in ons midden is. Heel belangrijk. En dat juist dan pas Lucas, de schrijver van Handelingen, voor het eerst gebruik en er kwam vrees over de hele gemeente. Omdat al die aspecten belangrijk zijn. Heiligheid als voorwaarde voor ecclesia. Want het is een vergadering voor Gods aangezicht. In het Hebreeuws kaal, dat is het woord van gemeente. Daar is heel duidelijk ook Gods heiligheid is daar aanwezig. Waarin heiligheid essentieel was in de tempel, in de tabernakel. De gemeente behoort een warme plek te zijn, waar liefde is. De gemeente wordt een plek te zijn waar je thuis bent. Veilige kerk. Een veilige plek, waar Jeremy vorige week over gesproken heeft. Gezelligheid is belangrijk. Samen bidden is belangrijk. Samen het woord van God toepassen. Maar ook besef van Gods heiligheid. Dat in Christus zijn we heiligen geworden. Weet u dat? U bent een heilige. Nee, dat is toch de heilige Cornelius? Dat is toch de heilige... Nee! Ook. Maar jij ook. We zijn een heilige. We zijn apart gezet voor God. En omdat we apart gezet zijn voor God, is het de Heilige Geest die een verlangen in ons hart legt om ook heilig te leven. Om ook te vragen van Heer, als er dingen zijn in mijn leven die u niet zo bedoeld heeft voor mij als een volgeling van Jezus, laat het me zien. En als de Heer je laat zien van, oeh, ik moet toch beter oppassen met wat ik zeg, over wie ik praat en de wijze waarop ik praat. Of naar wat ik kijk, als niemand ziet. He, dus dat zijn allemaal dingen waar je beseft van, oké, Heer, ik heb u nodig, ik wil rein, ik wil heilig voor uw leven. Vanuit de identiteit die je hebt gekregen in Christus Jezus. Want dat is gewoon een geschenk, omdat je gelooft in de Heer Jezus Christus. Het gezag van de gelovigen, de autoriteit van ieder gelovige. De autoriteit om te binden en te ontbinden. Ik heb een aantal voorbeelden gegeven dat we ons daarin, dat we daarin mogen groeien, dat we ons daarnaar uit mogen strekken. En beseffen de identiteit die je hebt in Christus, de autoriteit die je hebt in Christus. En dat je onder zijn leiding het ook wil toepassen. In het omgaan met andere mensen. In je gebedsleven. Om zo te leven in relatie met de Heer. Amen. Halleluja.